In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 46, vers 1 en 6. Psalm 46, vers 1 en 6. Zingen wij na voorlichting van de geboden des Heren van Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraagt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en in ruste. Ten zevende dagen daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet moorden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hen, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig en daarom zult gij de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf en is geen ander gebod groter dan deze. Schriftlezing voor hedenmorgen is eerste plaats uit het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, de verzen 1 tot 3 en vervolgens uit het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, de verzen 1 tot 4. Hebreeën 11. 1 tot 3, Hebreeën 12, 1 tot 4. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Volgens 12e hoofdstuk. Daarom dan ook alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wilt Gij ons uw Heilige Geest zenden, opdat wij verbonden zijn met U en wij opgeheven worden boven wat we met elkander zijn, opdat wij Uw woord kunnen horen en mogen spreken. Heere, wil ons op de weg brengen naar het doel dat Gij aan een ieder van ons hebt geschonken en bestemd hebt. Heere, wij dragen U op noden en zorgen. En ook onze vreugde. En we willen U danken voor al het goede dat U ons gegeven hebt. Ook deze week. Heere, wij bidden U, wilt Gij in het bijzonder zijn met mensen die lijden en die verdriet hebben. Wilt Gij hen uitredden, sterken en bereiden tot Uw bestemming. Wilt Gij zijn met de zieken? Wij bidden om hun genezing. O Heere, wil hen in het bijzonder, waar zij pijn lijden, genadig zijn. Heer onze God, vertroost ons allen. Open Uw woord voor ons. En geef dat wij sterker worden, zo sterk dat iets mogen doorbreken van wat Gij voor ons bestemd hebt. Dat is dat wij ons ook in de wereld zullen openbaren als Uw kinderen. Wij vragen nu dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U onze. Amen. Moet u de volgende afkondigingen doen? Laat ons nu met elkander zingen gezang 97 in zijn geheel. Gezang 97 in zijn geheel. twee teksten voor vanmorgen. Eerst uit het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, het eerste vers. En vervolgens het eerste van het 12e hoofdstuk. We lezen nu het woord Gods al dus. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En vervolgens daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Tot zover. Gemeente des Heren, als we denken aan de herdenkingsdagen van de overlevering van de traditie der kerk, dan hebben wij wel enige moeilijkheden nu alleen al met die volgorde van de tijd. We hebben de 31ste oktober gisteren, de hervormingsdag. Weet waarom dat hervormingsdag is? Dag later vierde de kerk Allerheiligen. Op de 1e november, dus vandaag. Luther heeft zijn 95 stellingen aangeslagen aan de kerk te Wittenberg, juist een dag voor Allerheiligen, omdat op Allerheiligen heel veel mensen naar de kerk toe gingen. Er ook veel geestelijke aanwezig waren. Het is bekend dat het gewone kerkvolk die stellingen niet kon lezen, omdat ze in het Latijn opgesteld waren. Maar dat heeft Luther niet zo erg gevonden, omdat hij een sterk verband zag tussen ambt en tussen gemeente. Als de vertegenwoordigers van de gemeente, degenen die van God gezonden zijn om hen te leiden, het verstaan, dan is er een dergelijke geestelijke verbinding met het geheel, dat het toch wel doordringt. Vandaar dat hij deze dingen toch in het Latijn heeft opgesteld. De moeilijkheid waar wij nu zoveel eeuwen later mee zitten, is dit. Wat moeten we nu doen met beide dagen? Wij stammen uit de hervorming. Het gaat bij de hervorming om dat ene wat we zo duidelijk hebben gezongen in dat lied van Luther, het woord dat zult gij laten staan en niets daarbij verzinnen. En, broeders en zusters, als je zo'n lied zingt, dan bekruipt je een zekere angst als je gaat vergelijken. Wat een lied is het. Wat een ontzaglijke, onoverwinnelijke kracht ligt er in dat lied. Het is zo ontzaglijk dat we eigenlijk voelen, als wij het na zoveel eeuwen zingen, dat wij het te mat zingen. We vragen ons af, wat is er van die kracht overgebleven? Wat is het iets ontzaglijks? Als u denkt, de muziek die Luther gecomponeerd heeft, het gedicht, ik heb u vooral die andere verbeterde vertaling voorgesteld te zingen, niet 96, maar 97. Dat is de ene kant. Het is er is zoiets ontzaglijks gebeurd in die tijd. Als ik dat zou moeten schilderen, zouden mij veel woorden tekort schieten. Ik moet er enkel woord over zeggen. Het was zo dat de kerk, hoe langer hoe meer, leefde vanuit een overlevering die het oorspronkelijke Gods woord ging bedekken. Er was een tijd geweest waarin de mensen op een zeer speciale wijze, ook door middel van die overlevering, toch wel tot de ware God kwamen. Maar het middel, de overlevering, die toch wel heel belangrijk in de kerk is, ging langzamerhand het woord, het oorspronkelijke, onherkenbaar maken. En toen heeft Luther, door Gods geest geleid, dat ontzaglijke gedaan, terwijl mogen doen, terwijl mensen voelden dat, terwijl ze zich vasthielden aan die overlevering, die steeds meer bedekte het oorspronkelijke woord, dat mensen niet meer wisten wat het de weg was die gewezen werd van bovenaf. Toen de mensen dachten in een duistere onzekerheid en chaos terecht te komen, toen het Luther door Gods genade weer het woord mocht openen en de enige betrekking met God die onmiddellijk is mogen verkondigen, het geloof. Ik heb in een paar woorden proberen samen te vatten waarom het ging. En nu zou ik in verband daarmee, wat geloof is, zou ik iets willen zeggen over die eerste tekst die we met elkaar hebben gelezen. Maar ik ga even door om het u duidelijk te maken wat de lijnen zijn die wij in deze prediking willen volgen. Ik zit altijd, en dat zit u ook, met een probleem van, ja, er is die oud-christelijke kerk, die oud-christelijke gemeente, waar de kerk van de apostelen, en daar is die hervorming, toen het woord openging. Maar je kunt toch die eeuwen die tussen de oud-christelijke kerk inliggen en de hervorming, kun je toch niet wegdenken. Alleen al de datum van de hervorming wordt erdoor bepaald. Namelijk door die 1e november, de viering van Allerheiligen. Je kunt ontzaglijk veel aanmerkingen hebben. Je kunt allerlei duistere dingen aanwijzen in die middeleeuwse kerk. Maar er was ook een diepe vroomheid. En er bestond door alles heen en door alle bedekking van de overlevering, bestond er toch ook een verbinding voor velen met de levende God. Al was die verbinding dan in vorm heel anders dan zoals Luther en de andere hervormers, Calvijn, die gesteld hebben. En nu bedoel ik helemaal niet dat we moeten komen tot een compromis. Ik geloof dat we in onze tijd een van de gevaarlijkste dingen doen, dat we terwille van de zwakheid van onszelf en een niet intens geestelijk leven zeggen, ach, het een verschilt eigenlijk zoveel niet meer van het andere. Als alle mensen twijfelen en er weinig zekerheid meer is, ach, dan kun je elkander dikwijls gemakkelijker vinden dan dat de dingen voor je leven. Ik geloof niet dat we tot een compromis moeten komen tussen Rooms-Katholiek en tussen de hervorming. Ik dacht dat dat onmogelijk was, omdat het een heel andere weg volgt Maar wat we wel kunnen zien, dat is dat door alles heen, ook door bedekking van traditie, God kinderen, zijn kinderen, vasthoudt. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats dit, dat wij ook voorouders voor de hervorming hebben gehad, die die band met God hebben gehad. Je merkt er nog iets van, als je in deze kerk bent, die toch voor een middeleeuwse Rooms-Katholieke eredienst gebouwd is. Ik wil er u op wijzen te zeggen, geen compromis. Dat is een steinloze en karakterloze zaak. Maar wat wel nodig is, is de eerbied te hebben voor de ondoorgrondelijke raad Gods, dat hij ook kinderen heeft, schapen die niet van deze stal zijn. En dan zou ik daaraan toe willen voegen, en heb ik iets van het schema dus van de prediking gezegd, dat als wij nu hervormingsdag en allerheiligen naast elkaar zien, dan moeten wij ons afvragen, moeten wij nu alles wat de kerk de eeuwen door op allerheiligen heeft gevierd, ook gelijk met de hervorming vanwege het ijs, het woord dat zult ge laten staan en niet daarbij verzinnen verwerpen. Ik dacht dat het grote gevaar was dat vanwege de mistoestanden in de Rooms-Katholieke Kerk de hervorming ook vele dingen overboord heeft geworpen dat aangetast wordt. Men heeft het kunnen voorstellen, als een gevaar dreigt en als het verziekt is, dan neigt men ertoe om radicaal te werk te gaan en dingen af te snijden, maar tegelijk is daarin het gevaar dat wezenlijke dingen ook weg zijn geworpen. Nog eens gezegd, ik pleit niet voor een compromis, maar ik pleit alleen voor de volheid van het Bijbels getuigenis. En nu is het eerste van het alles wat Luther heeft gezien, en dat was hoe langer hoe meer verdwenen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het was een andere weg. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de Rooms-Katholieke Kerk beheerst werd door een bepaalde engelenmacht. Een schutsengel die min of meer bemiddelde tussen de levende God en het kerkvolk. En dat Luther ervaren heeft dat die engel niet meer functioneerde, zich teruggetrokken had. En daarom heeft Luther gezegd, niets mag er meer tussen zijn. Onmiddellijk, alleen door de Heer Jezus, alleen in het geloof. Want anders komen we terecht in de duisternis en houden we nog vast allerlei dingen die niet meer leven. Maar nog eens gezegd, wat zijn dan die elementen? Ik dacht dat in onze beide teksten het wezenlijke naar voren komt van hervormingsdag en ook wat de kerk, ook van de vroegste christenheid, heeft beseft in verband met wat allerheiligen genoemd wordt. Eerst over het geloof. Hebreeën 11 spreekt ons van een iets wat wel moeilijke uitdrukking van wat geloof eigenlijk is. Het geloof, zegt de Hebreeënbrief, is een vaste grond der dingen die wij hopen. Geloof. Het Hebreeuwse woord, geloof, heerst een Grieks woord, maar waar dit een vertaling van is, we hebben daar al vaak op gewezen, betekent eigenlijk vertrouwen. God vertrouwen. En het is niet zomaar domweg aannemen, dat is op grond van een persoonlijke omgang, van een persoonlijke liefde tussen God en mens. God vertrouwen. Het is iets wat een mens gegeven wordt. Dat vertrouwen, hoe wordt het gegeven? Het vertrouwen wordt gewekt door de liefde Gods. En het geloof is eigenlijk het antwoord van liefde van de mens. Nu wordt er in deze tekst nog iets over gezegd. Het wordt uitgebreid. Er staat, het is een vaste grond van de dingen die wij hopen. Wat zijn eigenlijk de dingen die wij hopen? Ja, de mensen die hebben allerlei hoop en verwachtingen in de wereld. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hoop, wat we eigenlijk hopen, dat komt dikwijls alleen naar voren in een verzuchting. Als je die wereld ziet, alles wat er gebeurt, in je leven en om je heen. Als je al dat lijden, al die smart, ook al die zotheid, al dat onverstand, al dat gebrek aan wijsheid, al dat jachten ziet. Al dat tragisch eindigen, dat sterven, dat al door mij doorgaat, die ziektes, die rampen, en je denkt aan al die eeuwen, dan is er toch een hoop dat dit het niet alleen kan zijn, dat er iets anders is. Iets wat God bedoeld heeft. En dat, zoals Luther zingt, niet tegen te houden is, omdat het rijk vastkomt, het rijk Gods, dat is waarin alles volmaakt zal zijn, zoals God het heeft bestemd, zoals God het heeft uitgedacht. Nu, als er ooit een hoop in ons hart is, is het de hoop daarop. Dat is het geheimzinnige, dat mensen ook waar het kansloos is, altijd weer hoop hebben, altijd weer verder gaan. Onzinnig is het gesproken vanuit de wereld, onzinnig vanuit de ervaring, maar het is er onverwoestbaar. En dat komt omdat het rijk, het koninkrijk Gods, daar in de toekomst, als een vaste toekomst ligt, die nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Nu, dat is wat wij hopen. Hopen is, wij hopen op de komst van het Koninkrijk Gods. We hopen dat God aan al die verschrikkingen een einde zal maken. En dat hij de tranen zal drogen. En dat hij de dode wereld zal uitbannen. En de oorzaak daarvan, de zonde, en alles wat ermee samenhangt, de dwaasheid en de nutteloosheid en de doelloosheid en de zinloosheid, en gaat u maar door, en alle smart en alle verschrikkingen. Maar nu staat er dat het geloof is een vaste grond, dat eigenlijk in de Griekse tekst een woord dat wij zouden kunnen vertalen met een uitvloeisel. Dat is eigenlijk veel sterker dan dat het de grond zou zijn. Een vaste grond van het koninkrijk Gods. Dat kan het geloof op zichzelf niet zijn. Het is meer andersom. Het geloof, dat vertrouwen dat ons gegeven wordt van bovenaf, dat is een uitvloeisel van het koninkrijk God zelf. Het is het koninkrijk God dat zijn stralen uitzendt in ons hart. Dat is het koninkrijk. Dat doet het koninkrijk Gods. Waarom? Omdat de Heer Jezus daar aan de rechterhand van de troon God zit. En omdat hij komt om te oordelen de levende en de dood. En ik kom om het koninkrijk Gods hier te brengen. En nu straalt het vandaar uit omdat hij verzoening tot stand heeft gebracht tussen zijn Vader en tussen ons, tussen God de Vader en ons. En daarom vloeit het nu en straalt dat licht van het koninkrijk God in ons hart. En tegelijk wordt het geloof dan genoemd een bewijs van de dingen die wij niet zien. Ach, een van de grootste misverstanden, broeders en zusters, waar wij langzamerhand in bedrogen worden, dagelijks in onze moderne wereld is, dat men zegt dat wat wij zien, dat de zichtbare dingen alleen voortkomen uit zichtbare dingen. Alles wat wij leren, wat de kindertjes op school leren, dat is altijd een verklaring van dingen, van iets wat we in handen hebben, van het zichtbare naar iets wat zichtbaar is. Dat is één groot bedrog. Want de dingen die wij zien, de zichtbare dingen, die komen niet voort uit zichtbare dingen, maar die komen uit het onzichtbare van het koninkrijk Gods en de bestemmingen Gods voort. Ze kunnen gewijzigd worden, ze kunnen door de zonde bedorven worden, maar alles wat we hier vinden, stamt van God, stamt uit het woord Gods. En soms kun je het wel herkennen, ondanks de bedekking, ondanks alle verandering die erin is. Soms denk je wel eens, wat is deze wereld? Is deze wereld één hel? Of is het alleen maar een doorgang waarin een mens bereid wordt omdat zijn ziel bekwaam gemaakt wordt voor het koninkrijk Gods? Maar ook in die wereld, hoe het ook zij, is nog zoveel heerlijks en zoveel schoons. En hoe komt dat? Omdat het alles niet komt uit waaruit wij het verklaren met onze wetenschap, maar omdat het komt uit het koninkrijk Gods. En de zonde en de verdraaiing en de boze machten mogen er een kniek aan geven en mogen de dingen bederven. Maar altijd als je goed kijkt en als het geloof in je hart is, als je dat uitvloeisel van het koninkrijk Gods in je hart hebt, dan heb je een oog om te zien en kun je zien, zoals de schrijver zegt, dat de dingen zijn voortgekomen uit het woord Gods, uit het onzienlijke. Het geloof dat stamt uit het koninkrijk Gods in je hart, herkent ook in de meest verdraaide dingen van deze wereld de goddelijke oorsprong. En dat geloof weet ook dat God die verdraaiing door zijn verzoening in ons Heer Jezus Christus verandert en weer terugvoert tot de oorspronkelijke bestemming. Daar kunnen we niets aan toevoegen. Het geloof, door het geloof alleen kan het, heeft Luther gezegd. En dat is de grote ontdekking, dat het niet gaat door ons werken, door onze medewerking zelfs. Maar het geloof is een gave Gods alleen door het vertrouwen, het volstrekte vertrouwen in de Heere God, kan het koninkrijk Gods komen en wij kunnen alleen dienstbaar zijn in de verbaasde verwondering van de dank voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Zo heb ik in een paar woorden het gezegd, wat de kant betekent van het geloof alleen. En nu dat andere. Nu dat wat de kerk toch gevierd heeft op Allerheilige, voor zover dat in overeenstemming is met de Heilige Schrift. Broeders en zusters, wij hebben het in deze wereld waarin wij staan al zeggen het geloof alleen, hebben het toch dikwijls moeilijk. Er is zoveel doorlopend wat er tegenpleit. Niet alleen in de buitenwereld, maar ook in onszelf. Wat is er nog overgebleven van onvolmaaktheid, van de werking van de zonde? Wat een aanvechtingen kunnen er nog zijn. En vooral aanvechtingen van al die verschrikkingen die in de wereld zijn. En kun je dan het geloof alleen, het is de eis, en het geloof komt uit het Koninkrijk Gods, en het is er door de Heilige Geest, en het is er omdat Jezus voor onze zonde gestorven is. En we moeten dat ermee doen, en we moeten vechten tot bloedens toe tegen de zonde. Wat is het hart? Het is het, in het 12e hoofdstuk wordt ervan gesproken wat het eigenlijk is. En de apostel die de brief schrijft, de schrijver van de brief, het is waarschijnlijk niet één van de 12 apostelen geweest, maar dat doet er niet toe, wijst erop dat wij moeten denken in deze strijd aan de Heer Jezus, die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht en nu gezeten is ter rechterhand van de troon van God. Dat is in de hemel, daar moeten wij aan denken, maar we staan hier alleen op aarde tegen machten die dikwijls sterker lijken dan wij zijn. En wie kan, als die de strijd des geloofs voert, het volhouden? Het is soms zo ontzettend moeilijk om overeind te blijven, om al door voor te gaan naar dat doel van het koninkrijk. Wat een tegenstand is er in het lijden, in de raadsels van deze wereld. Mensen zeggen, je moet de maatschappij veranderen en je moet elkaar helpen. Natuurlijk moet dat ook wel. Maar, en we moeten er ook alles voor inzetten en daar mag je niets aan kleineren. Maar hoe weinig wordt er dan nog veranderd? Hoe kunnen we het volhouden? De strijd tegen de zonde en al die dingen meer. En nu wordt hier gezegd, broeders en zusters, door de schrijver van de Hebreeënbrief, dat hoewel we door het geloof alleen het zouden moeten kunnen doen in onze dankbaarheid, is God de Heere zo goed om ons een verkwikking te geven. Het leven, de strijd die wij te voeren hebben, in onze pijn, in onze moeite, in onze vertwijfeling, vergelijkt de apostel met een kampplaats, met een soort arena, waarin atleten, mensen hun loop moesten gaan. En om zo'n arena zaten in de oudheid vele toeschouwers. En er waren ook mensen die diegene die die wedloop moesten doen, bemoedigden. Ze juichten ze toe. Ze spraken ze toe. En dat meeleven van die toeschouwers hield die mensen tot het doel te komen. Het waren natuurlijk niet de nieuwsgierigen die dan alleen uit sensatie zaten. Maar welke toeschouwers bemoedigden nu in die oudheid het meest degene die in die renbaan liepen? Dat waren degene die dat zelf vele malen hadden gedaan. Het waren soms ouderen die het niet meer deden. Het waren er ook anderen die het wel nog deden. En juist werden deze lopers het meest bemoedigd door diegene die dezezelfde loop hadden volbracht. Nu, hoe werd het hier overgebracht? Er werd gezegd, broeders en zusters, dat er om ons leven heen, als wij die strijd voeren, een wolk van getuigen is. Het is blijkbaar zo dat de getuigen, de gelovigen, de geheiligden, de heiligen, niet in de hemel zijn zonder zich met ons te bemoeien. De schrijver van de brief zegt dat wij omgeven worden in deze wereld door een wolk van getuigen, van hemelse getuigen, van heiligen die ons bemoedigen en die met spanning volgen of we niet bezwijken. En die ons aanmoedigen, die verbinding hebben en die zeggen dat zij door Gods genade de loop zo heerlijk hebben mogen voleindigen. En dat is nu eigenlijk samengevat de beste kant van wat de oude kerk ook op Allerheiligen gevierd heeft. Dat is dit, dat er hemelse machten zijn. Mensen die de harde strijd hebben moeten voeren. En het zullen voor al diegenen zijn die het allerzwaarst hebben gehad. Want het is niet voor ieder gelijk. Er zijn martelaren geweest. En de martelaren zijn het zaad, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk geweest. En er zijn zoveel onbekende martelaren ook geweest. Misschien mensen die stil op een klein kamertje hebben geleden. Oude zielen, waar niemand misschien meer naar omkeek. Die toch geleden hebben en martelaar zijn geweest. Verbonden zijn met de Heere God en thuis zijn gekomen. En er zijn de martelaren van de geschiedenis, maar zoveel onbekenden die de loop volbracht hebben. En die zijn het nu die toeschouwers zijn, maar niet zomaar op een afstand. Ze verkwikken ons. Ze bemoedigen ons. Dat is het wonderen dat de scheiding tussen de overwinnende kerk in het Koninkrijk Gods en de strijdende kerk niet van elkaar gescheiden zijn. Het is misschien heel eigenaardig. Toen we dat lied met elkander zongen, dat geweldige Lutherlied, toen voelden we toch iets van dat Luther en degene die in die harde hervormingstijd gedood zijn om het woord Gods, die gestreden hebben ervoor, zoals Luther, tot het uiterste toe, dat ze niet zo ver van ons af zijn als we ons dikwijls wel voorstellen. Een wolk van getuigen, zegt de Heilige Schrift, is om ons heen. Bekende en onbekende. En hoe ver het zijn mensen die ons zijn voorgegaan en die wij gekend hebben. Ik weet het niet. We mogen hier niet curieuslijk onderzoeken. Maar wel mogen wij ons houden aan de Schrift. Er is een wolk der getuigen om ons heen. En die wolk der getuigen bemoedigt daar ons in wat Luther ons verkondigd heeft, uit de Heilige Schrift. Het woord dat zult gij laten staan. En het geloof alleen, dat een uitvloeisel is van het koninkrijk God, dat ons spreekt van wat wij hopen, want het is een bewijs in ons leven van datgene wat wij hopen. En daarin zijn we niet alleen. God bemoedigt ons door zijn hemelbodes, door engelen en heiligen, onzichtbaar om ons heen, en met heiligen worden bedoeld degene die in Christus ontslapen zijn. En daarin zijn er die op een heel bijzondere wijze daartoe gekomen zijn. En anderen hebben een minder zwaar leven gehad. Maar wie zal het uitmaken, deze verschillen? Het is zo dat de wolk der getuigen door Gods genade aan ons geschonken wordt. En we hoeven ons dat helemaal niet bewust voor te stellen. Maar u kent het toch. Als het soms zo moeilijk is dat u het niet meer volhoudt, dat je ineens zegt, het is net alsof het anders is geworden. Het is net alsof iemand even zijn hand op je voorhoofd heeft gelegd en je weer verder kan gaan. God is zo oneindig goed dat hij ons niet alleen laat, dat hij ons bemoedigt. Er is een wolk van getuigen, maar die getuigen zijn alle getuigen van de Heere God en van het onbegrijpelijk geheimnis dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 46, het vijfde vers. Psalm 46, het vijfde vers. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.